Woonzaak lanceert binnenkort Woonspraak, een podcast over wonen in Vlaanderen. Ik ben Steven van den Bussen. In verschillende afleveringen neem ik u mee door het Vlaamse woonbeleid. We spreken met onderzoekers, mensen uit het middenveld en bewoners. We hebben bij ons Hugo Beerswand. Welkom, Hugo.
Dank u wel.
Tussen 2006 en 2013 was u de topman van Wonen Vlaanderen. Daarvoor schreef u ook mee aan de Vlaamse Wooncode, die de minimale kwaliteitseisen voor wonen in Vlaanderen oplegde. U kent dus als geen ander het Vlaamse woonbeleid, van binnen en van buiten.
Als geen ander zou ik niet zeggen, maar ik ken het wel goed, ja.
Hugo, wonen is zo belangrijk en er wordt tegelijk al zo lang gesproken over een wooncrisis, zeker aan de onderkant van de woningmarkt. Hoe komt het dat dit maar niet opgelost raakt?
Ja, de reden waarom dat niet opgelost geraakt is dat men zich verkijkt op de woonmarkt. En vanuit het beleid wordt veel te veel gerekend op de werking van die markt. En dat hebben we al proberen te doorkruisen via de wooncode, om een aantal instrumenten aan te geven die echt noodzakelijk zijn en om de aandacht vooral te richten op de kwetsbaren op die woonmarkt. En het huidige beleid en ook het beleid in het verleden, dat heeft een beetje gewisseld, maar zeker het huidige beleid blijft rekenen op die marktwerking. En daardoor ontstaan er een aantal fricties die niet opgelost geraken. En gaat er te weinig aandacht naar de kwetsbaren op die woonmarkt. Want die kunnen niet weg in de eigendomsmarkt. De eigendomsmarkt is eigenlijk het grootste stuk van de woonmarkt. Ongeveer 70%. Maar we hebben gezien dat in de loop der tijden, vanaf de 70er jaren tot nu, er een ongelooflijke evolutie is. Terwijl er in de 60er jaren ongeveer een even groot percentage van de lagere inkomensgroepen als van de hogere inkomensgroepen in die eigendomsmarkt zat, is dat geëvolueerd tot nu in de laagste groepen nog maar 50% en in de hoogste groepen zitten ze boven de 90%. En die evolutie moeten we absoluut doorkruisen door veel meer aandacht te besteden aan de sociale huurmarkt.
Mm-hmm. Vlaanderen hoopt of richt zich te veel op de, ja, of hoopt te veel dat de oplossingen vanuit de private markt komen. Nochtans heeft Vlaanderen ook sinds 2014 alle bevoegdheden of alle mogelijkheden om beleid te ontwikkelen om die markt beter te reguleren. Welke stappen moeten er dan gezet
worden? Wel, dat is een van de redenen waarom we met de woonzaak gestart zijn. Vlaanderen heeft inderdaad veel meer in zijn handen dan vroeger. Dat was een probleem destijds dat de private huurmarkt, ongeveer 20% van de markt, niet in handen was van de Vlaamse overheid. En dat ze dus ofwel de sociale huurmarkt, die maar 6% bedraagt en waar eigenlijk te weinig energie, ofwel de eigendomsmarkt, die men dan maximaal stimuleerde. Maar dus die private huurmarkt, die moet meer onder controle komen. En de Vlaamse overheid heeft daar alles voor in handen, maar weigert daar eigenlijk op te treden. Ze heeft de federale huurwetgeving omgezet in een decreet, heeft dat op een correcte manier gedaan, maar heeft niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om een claim te leggen op de relatie tussen de woonkwaliteit, die ze traditioneel wel in handen had, en de huurprijzen. En dat is een van de grote mankementen, want daar is een absolute mismatch op de private huurmarkt wat betreft kwaliteit-prijsverhouding.
Mm-hmm. Waarom of op welke manier wil Woonzaak het verschil maken?
Wij willen het verschil maken door te wijzen op de grote problemen. En we doen dat via de klacht die we hebben ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten. Die is in behandeling. De Vlaamse regering heeft al twee keer de kans gekregen om te reageren. Heeft dat ook gedaan. Zij het telkens met een uitstel, maar heeft dat ook gedaan. Maar wat opvalt in die antwoorden van de Vlaamse regering, is dat men blijft werken, blijft rekenen op die marktwerking. En de steun die ze verleent op de eigendomsmarkt ziet als een legitieme keuze. Voilà. En ze weigert op die sociale huurmarkt veel meer te doen. Ze wil niet boven die 6% komen. Ze zegt, wij investeren daar wel, maar die investeringen zijn eigenlijk vrij beperkt. In die zin dat die hoofdzakelijk gaan naar renovatie en dat wat naar nieuwbouw gaat, dat dat amper in staat is om de afbraak van slechte sociale woningen te compenseren of de minder woningen die uit die renovaties voortspruiten, want dat brengt soms minder woningen mee, om die te compenseren en tegelijkertijd ook de bevolkingssamenstelling, de wijziging in het bevolkingsaantal te compenseren. Dus we blijven op die 6%, nu al ongeveer 10 jaar blijven we daar hangen. En eigenlijk wil men niet meer inzetten. En wij willen daar nu door een uitspraak te krijgen van het Europees Comité, willen we een nieuwe zicht geven op de zaak, willen we de zaak in de aandacht te brengen bij de nieuwe verkiezingscampagne van volgend jaar voor de Vlaamse overheid, ook de federale overheid, Europese en gemeenteraadsverkiezingen zijn het volgend jaar. En dus bij de Vlaamse verkiezingen willen we vooral de aandacht daarop vestigen.
Voilà. Die uitspraken zijn juridisch niet afdwingbaar, dus je focust dan echt op politieke keuze, op het moreel besef?
Ja. Dat is inderdaad juridisch niet afdwingbaar, maar het is niet zomaar naast zich neer te leggen wat de overheid betreft. We hebben daar voorbeelden van uit het buitenland. Het is natuurlijk cruciaal dat we wonen als thema prioritair op de kalender krijgen en dat we inderdaad ondersteunende organisaties samen krijgen. En daar moet onder andere woonspraak voor dienen om een aantal voorstellen naar boven te brengen.
Mm-hmm. Want waarom is er voor jou eigenlijk echt nood aan woonspraak, de podcast?
Ja, omdat we gemerkt hebben, als we de boer op gingen in Vlaanderen, bij al die organisaties die ons ondersteunen, maar ook in allerlei fora enzovoorts, dat er nogal wat misverstanden heersen. Dat er ook een aantal mythes zijn, hè, zoals de mythe van die eigendomsverwerving zal het allemaal wel oplossen. En we hopen vanuit woonspraak door zowel betrokkenen, rechtstreeks betrokkenen, als deskundigen aan het woord te laten en ook het middenveld aan het woord te laten, dat we daar toch wel een aantal zichten op krijgen van wat zijn die mythes nu, hoe kunnen we die ondervangen en dat daar een aantal voorstellen uit kunnen voortvloeien die dan nuttig aan te wenden zijn in die verkiezingscampagne van volgend jaar.
Mm-hmm. Waarom heb jij ervoor gekozen om het gezicht te worden van die campagne?
Ik heb daarvoor gekozen omdat wonen voor mij toch wel een zeker engagement betekende, ook de tijd dat ik in de administratie daar mede verantwoordelijk voor was, dan heb ik daar ook mee aan getrokken. En nadat ik op pensioen gegaan ben in 2013, ongeveer 10 jaar geleden, heb ik toch wel aangevoeld dat het nodig was op die zaken te blijven drukken. En op het moment dat een aantal organisaties mij gevraagd hebben of ik als woordvoerder bereid was om als woordvoerder op te treden voor de woonzaak, heb ik dat dankbaar aangegrepen om op die weg verder te gaan.
Oké, Hugo. Dankjewel voor dit interessante gesprek. En aan u, beste kijker en luisteraar, tot binnenkort, tot op een van de afleveringen van Woonspraak.